We gaan lezen vanuit Matteüs 4. Matteüs 4 vanaf vers 1, de verzoeking in de woestijn. De verzoeking in de woestijn. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. En hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere, uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Misschien mag ik eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Heer, of ik dank u dat ik door uw woord mag spreken en wilt u ook door uw heilige geest door mij werken, Heer. Vader, wat ik zeg, Heer, mag zijn tot lof en eer van uw naam en wilt u ook dat ook de waarheid mag spreken, de juiste woorden mag spreken en dat ook de gemeente ook mag opgebouwd worden, Heer. Vader, ik kan het niet uit mezelf, Heer. Wilt u mij nabij zijn? En wilt u mij zegenen? Wilt u ons zegenen, Heer? Omdat we inderdaad mogen leven tot lof en eer van uw naam. Amen. Een tijdje geleden had ik de stille tijd met Jethro. Je ziet ons, een Jethro die wordt ondergedompeld in het woord van God. Als het Heertrui niet is, dan is het ik. Maar ik moet zeggen, het is meestal Heertrui. 90% van de tijd van de stille tijd is het Heertrui. En toen las ik dat stukje en dat sprak mij wel ergens aan van inderdaad. De verzoeking in de woestijn. Ik wil het niet zozeer hebben over die verzoekingen, want we hebben er allemaal minder of meer last van. Iedereen wordt verzocht. Maar ik wil misschien eerst eens die hemelse strijd aanhalen. Want Jezus werd door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. We zien hier een tafereel waar alleen Jezus en de duivel in feite samen zijn. Niemand van de discipelen was er. Er waren geen andere mensen rondom Jezus en de duivel. Was het in de geest? We weten het niet en dat is misschien ook niet zo belangrijk. Was het werkelijk in de woestijn ergens op een plaats? Misschien wel, misschien niet. Maar voor mij is dat niet zo belangrijk. Het gaat erom dat Jezus verzocht wordt door de duivel. En het gaat er ook om dat Jezus dat heel belangrijk vond om dat toch door te geven aan zijn gemeente of aan zijn discipelen. Niemand was erbij, zoals ik zeg. Dus niemand kon het opschrijven. Jezus moet het hen uitdrukkelijk verteld hebben van wat er daar gebeurd is in die woestijn. In die geestelijke strijd tussen de geest van Jezus, de Heilige Geest, en de duivel. Twee machten die tegenover elkaar staan. Twee machten waarin wij misschien te weinig bij stilstaan welke geestelijke strijd er in de hemelse gewesten zich afspeelt. Toen ik dat voorbereidde, dacht ik daar ook aan. Wij zijn, of ik tenminste, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar zijn we bewust van die geestelijke strijd in de hemelse gewesten? Hebben we werkelijk door wat het heeft betekend om Jezus zijn godheid af te leggen en zich naar deze wereld te laten transformeren als gewoon mens? En verzocht te worden door de duivel en te kunnen weerstaan aan de verleidingen van de duivel? Als ik dat hoor mezelf zeggen, dan zeg ik, misschien was het toch wel gemakkelijk voor Jezus om de verleidingen van de duivel te weerstaan. Hij was tenslotte God. Maar ik denk dat we dat mogen ontkrachtigen, dat Jezus volledig afhankelijk was van de Heilige Geest, net zoals wij afhankelijk zijn van de Heilige Geest in onze strijd, in ons leven hier op aard. We mogen dat zeggen dat Jezus werkelijk mens is geworden, net zoals wij mens zijn, en dat hij heeft mogen ervaren, zoals het ook in het woord van God staat, wat het betekent om volledig mens te zijn en om volledig onze verzoekingen, onze verzuchtingen, onze verleidingen te kunnen aanvoelen en te kunnen weerstaan. Misschien is dat gemakkelijk gezegd, maar het kan ook een troost zijn als we verzocht worden. Het kan ook een troost zijn dat Jezus zich werkelijk wilde profileren als mens. Mens zijnde, gehoorzaamheid aan God. Hoe vaak lezen we niet dat Jezus God bad? Dat de Heilige Geest hem leidde. Hij was werkelijk afhankelijk van dat ene, namelijk de Heilige Geest. Hij was volledig mens, heeft volledig ervaren wat wij soms in ons leven kunnen ervaren. En dat geeft ons moed, hoop, omdat het betekent welke liefde Jezus voor ons heeft. Het is niet zomaar een God die even hier in de woestijn of in de wereld hier komt ronddwalen, zijn leer aan ons opdringt. Hij heeft werkelijk ervaren wat het betekent om ons mens te zijn. Om mens te zijn. En kan zo ook volledig ervaren onze strijd en onze moeite en onze pijn. Maar de strijd in de hemelse gewesten, de strijd die wij dagelijks misschien min of meer meemaken, de strijd die hier ook op aarde wordt gevoerd, want strijden hoort erbij in ons leven. Het brengt ons in twijfels, in verwarring en het houdt ons af van belangrijke dingen. Ik zal mijn blaadje omdraaien, ik zit al op de tweede bladzijde te kijken. Maar we lezen hier inderdaad, Jezus wordt verzocht door de duivel. Jezus wordt verzocht door de duivel. We kunnen ons afvragen waarom. Waarom? Nou, waarom? Dat is niet zo moeilijk als we de vorige verse lezen. Was Jezus gekomen om alle gerechtigheid, we kunnen dat lezen in Matteüs 3, vanaf vers 15, om alle gerechtigheid van deze wereld te vervullen. De Satan wist heel goed waarom Jezus mens was op aarde. En niet alleen dat, ook in vers 17 lezen we, en zie, een stem uit de hemel zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God sprak tot Jezus, tot die mens. God wist wat Jezus in staat was en wat hij ging doen. En ik denk dat de duivel dat heel goed begreep. En dat hij daarom, namelijk, laten we zeggen, de bekering van Jezus als mens direct aanviel. Je laat er geen gras over groeien. Het staat niet op welke tijd, het staat toen. Meestal is dat, misschien kunnen we dat vertalen met direct. En dat is ook de tactiek van de duivel, direct aanvallen. Direct ons onderuit halen. En ik wil daarvoor ook eens lezen in Openbaringen vers 12. Misschien is dat een boek dat we niet zo vaak lezen, maar er is inderdaad een strijd in de hemelse gewesten waar wij mensen soms heel weinig van weten. Ik weet niet als jullie soms Openbaringen lezen. Het is een moeilijk boek en het is niet allemaal in de juiste context soms te begrijpen. En ik ga je niet zeggen dat ik hier iets ga uitleggen dat ik 100% ook begrijp. Maar hetgeen dat ik ga voorlezen heeft mij ergens ook weer bewust gemaakt van de realiteit van ons leven. Namelijk in Openbaringen 12 vanaf vers 7 wil ik lezen. Openbaringen 12 vanaf vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd nedergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt en hij werd nedergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem nedergeworpen. Waarom lees ik dat? Omdat we zouden bewust zijn van wat er hier op aarde beweegt en rondhangt. Toen brak er oorlog uit in de hemel. En dat is niet de eerste keer. We hebben al zo vaak mogen lezen, of een paar keer ook, dat Michael, de aartsengel, tussen beiden moest komen. Denk maar aan Daniel, dat Daniel bad voor een bepaalde zaak en dat er strijd was tussen de duivel en Michael. Een strijd waar wij als mensen weinig van kennen. Het zijn geestelijke oorlogsvoeringen, zoals we dat mogen noemen. Dingen die misschien ons petje te boven gaan, maar die wel genoeg in de Bijbel opgeschreven zijn, omdat ze belangrijk zouden zijn om het te weten. Omdat we daar rekening zouden mee houden. Omdat we daar ook ergens iets mogen van leren. En het geeft ons altijd moed als we mogen lezen wat de bedoeling is. Want Openbaringen is geschreven, het is een openbaring van Johannes op Patmos. Het openbaring van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan lezen we vanaf vers 8, zij waren niet sterk genoeg. Wie? De duivel en zijn demonen. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De hemel was op een bepaalde tijd toegankelijk voor God. We lezen in het Oude Testament dat hij kwam, zoals in Zacharia vanaf vers 3, denk ik, kwam de duivel bij God om ons aan te klagen. Hij klaagt ons aan en hij zegt, dat kunnen we niet goed en dat doen we niet goed en wij verdienen het niet. Dat is het werk van de duivel. Maar op een bepaald moment was het gedaan. De duivel werd niet meer gevonden en hij werd namelijk neergegooid op de aarde. En hier leven wij dan. Om wat? Om de hele wereld te misleiden. Dat is zijn doel. De hemel is geen plaats meer voor de Satan. Daar kan er geen misleiding zijn. Maar hier op de aarde worden we misleid door zijn toedoen. En vanaf wanneer is de duivel niet meer toegankelijk in de hemel? Als we het vorige vers lezen, de vorige versen lezen, vanaf vers 5 ga ik lezen. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heiden volken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Ik moet daar ook niet veel duidelijkheid aan geven, denk ik. Zij baarde een zoon, Maria baarde een zoon, een mannelijk kind. Hij zal inderdaad de heiden volken hoeden met een ijzeren staf. Is dat in de toekomst? Zal dat zeker gebeuren. Maar hier lezen we ook dat haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Toen Jezus stierf, ik weet niet of ik 100% juist ben wat ik nu vertel, maar toen Jezus stierf aan het kruis en opgestaan is, dan is hij opgerukt of weggevaren naar de hemel. Hij zit weer aan de rechterkant van de Vader. En ik denk, als ik dat hier mag begrijpen, als ik mis ben, dat kan, dat vanaf toen de duivel geen plaats meer had in de hemel. De duivel had toen geen plaats meer in de hemel. Hij heeft al zijn plaats in de hemel, tenminste hij is al lang neergeworpen op de aarde, heeft al heel wat mensen verleid, maar toen op dat moment, denk ik, kan hij niet meer in de hemel komen. Of dat nu werkelijk zo is, ik denk voor mij is dat niet zo belangrijk, maar het is belangrijk om te weten dat er een geestelijke strijd is en dat de duivel maar één doel heeft, namelijk om misleiding te brengen aan ons mensen. Dat is het belangrijkste. Hij wordt ook de aanklager genoemd. Als ik verder lees in hetzelfde hoofdstuk, dan lees ik, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en de koon en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagden, voor God is nedergeworpen. Hier lezen we opnieuw het karaktertrek van de Satan, namelijk een aanklager voor onze broeders. En waarom vond ik dat belangrijk om aan te halen? Omdat we in stijl moeten staan bij de strijd die in ons leven plaatsvindt. Als Satan werkelijk bestaat, en we moeten ons daar in feite laten doordringen, want soms denk ik dat ik hier, als ik soms die dingen lees, dat ik in een film zit van goed en kwaad, science fiction is dat nou hier een beetje, dan moet ik bewust zijn dat dat werkelijk zo is. Het is niet zo van een mooie film of een mooi boek. Hè? Het is niet zo dat het science fiction is. Al lees het soms wel een beetje zo. Het is werkelijkheid. En we moeten ervan doordrongen worden en onze geestelijk doordrongen worden dat het werkelijkheid is. Dat het niet zomaar een verhaal is, maar dat het werkelijkheid is. Dingen die wij vanuit ons eigen leven en misschien cultuur ook niet kennen. Ik weet nog, toen ik mensen hoorde spreken die in Afrika waren, dat ze daar veel meer bewust zijn van demonische invloeden in hun leven. Mensen die drugs nemen, zien soms toestanden die wij niet kunnen verklaren. Ze noemen dat om psychoses, misschien is dat ook zo, wat dat ook inhoudt, weet ik niet. Maar mensen zien soms dingen die wij niet zien. Kunnen we dat dan verklaren dat het demonen zijn? Misschien wel, misschien niet. We kunnen het ontkennen, maar we mogen er zeker van zijn, ze zijn er. En de wereld heeft op allerlei manieren daar een antwoord op gegeven. En Ze proberen dat weg te doen, maar in feite is het diep demonisch. De Satan, de aanklager van de broeders, is zijn werk aan het doen hier op aarde, om ons namelijk van hem af te houden. En het staat er zo mooi op dat wij de macht van Christus zijn. In Handelingen 26, ik ga dat voorlezen, maar ik denk dat Handelingen 26 is, staat er, dat wij overgeplaatst zijn van de macht van de Satan naar de macht van Christus. We zijn overgeplaatst van de macht. We zijn onder een bepaalde invloedssfeer. En dat kunnen we niet ontkennen. We zijn onder een bepaalde invloedssfeer die ons afhoudt van alles wat met God rekening houdt. We zijn inderdaad niet zoals we zouden moeten zijn. Of tenminste, dat is wat de Satan probeert te doen. Die macht is van de Satan hier op de aarde. En gelukkig zijn wij overgeplaatst door naar het licht van Jezus. En daarom vond de duivel het blijkbaar heel belangrijk om hier Jezus aan te vallen. Hij valt Jezus aan omdat hij weet dat zijn macht verbroken zal worden. Namelijk dat hij zijn doel niet zou kunnen bereiken als hij kan Jezus verleiden. Dat is zijn doel, de verleider van mensen. En zoals ik al zei, hij heeft daarvoor vele tactieken. Als je nu durft te vertellen aan de wereld van de Satan, of die tekst hier voorleest, dan verklaren ze ons zot. En ik moet eerlijk zeggen, als we persoonlijk naar ons eigen hart durven te kijken, hoe, of tenminste die tekst die ik heb voorgelezen, hoe zouden wij op reageren? Hebben wij het besef dat het werkelijk zo is, of is het voor ons ook een beetje een fabel? We hebben niet zoveel mee te maken. Het zou wel juist zijn, maar, of misschien niet, maar ik lig er ook niet van wakker. Maar het is wel degelijk zo. We worden pas aangevallen als we werkelijk willen gaan leven voor Jezus. Als we elk woord dat in de Bijbel staat ook erkennen en willen strijden en toepassen. En hier zien we dat de duivel, de naam, verzoeker, hem zijn alle recht toekomt. Want hij komt tot Jezus om hem te verzoeken. En dan kunnen we die dingen gaan beantwoorden, of die verzoekingen kunnen ontleden. Maar ik vind dat niet zo belangrijk, want we worden op allerlei manieren ergens aangevallen. En soms is het allemaal om ik te doen. Maar ik wil er één van uithalen, en dat is namelijk het eerste, omdat er staat dat hij zegt van, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Stenen broden worden. Namelijk, we moeten weten, in de tijd van Jezus was er ook veel armoede, zoals er nu veel armoede is. Waarom broden? Nou ja, ik weet het niet. Misschien had hij wel inderdaad honger. En broden, ja, dat was, hè, als je 40 dagen vast, dan was het niet zoals Elisa of Uas die daar opeens koeken kreeg en dan nog een keer 40 dagen kost wandelen. Hier staat er dan niet bij. Dus als mens had Jezus wel degelijk toch wel een bepaalde honger. Of misschien niet, ja, ik weet het niet. Als wij 40 dagen en 40 nachten zouden vasten, hoe zouden wij eruit zien? Dan staat hier niet dat je niets hebt gedronken of gedaan. Het enkel maar 40 dagen gevast. Dat wil niet altijd zeggen dat we dan niets mogen eten. Dat is te zien hoe je dat zelf invult. Maar Gods zoon, tenminste de verzoeker kwam en hij zei, als u Gods zoon bent, zeg dan om deze stenen broden worden. Zoals ik al zei, als Jezus honger had, dan kon hij inderdaad dat doen. En voor zichzelf zorgen. Maar niet alleen voor zichzelf. We denken ook aan de wereld rondom Jezus. Er was ook veel armoede in die tijd. En misschien probeerde de duivel wel de gevoelens van Jezus aan te raken van zijn bewogenheid naar de mensen toe. Zijn gevoelens naar mensen toe. Van ja, ik ben wel inderdaad bij machte als mens om dingen te doen. Want Jezus kon wonderen en tekenen doen door de Heilige Geest, want we lezen dat. En misschien wilde hij de duivel, Satan, of tenminste Jezus aanvallen op zijn mens zijn als bewogenheid naar anderen toe. Er was veel armoede. Denk maar aan de arme weduwe. Denk maar aan de vele bedelaars die er waren. Denk maar aan de arbeiders die op de markt staan en die werk vragen. Er zijn zoveel verhalen in de Bijbel die duidelijk waren dat er in die tijd van Jezus heel wat armoede was. En misschien wilde de duivel hem daarop nemen, op die zwakke plak van, ja Jezus, als u dan toch wonderen en tekenen kunt doen, waarom laat u de mensen zo hongeren? Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Waarom is er zoveel moeite in deze wereld? Mensen die Jezus volgden, hadden op een bepaald moment ook geen brood. Daar heeft Jezus in voorzien. Maar die bewogenheid of die tactiek van de duivel is altijd om ergens op de gevoeligste plaats van ons aan te raken en ons dan in twijfel te brengen. Gelukkig, we lezen dat hier niet van Jezus. Jezus twijfelt geen enkel moment. Geen enkel moment. Wij zijn daarin heel anders. Wij zijn daarin moeilijk. Hoe vaak twijfelen we niet in ons eigen leven? Als we eerlijk zijn, we twijfelen heel wat. Aan onszelf, als mens, misschien als gelovige twijfelen we ook wel vaak, is dat nu allemaal wel waar. Soms stellen we wel die vraag. Soms krijgen we verzoeken van buitenaf. En we worden vaak in twijfel gebracht, zonder dat we misschien wel weten dat het de verzoeker is die ons in twijfel brengt. Omstandigheden die ons volledig kunnen onderuit halen. Het zijn allemaal dingen die de duivel bewerkt, zonder dat wij daar bewust van zijn, om ons maar die vreugde in Christus af te nemen. En dan lezen we dat Jezus zegt, er staat geschreven, van brood alleen zal een mens niet leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. De gepaste toepassing van Jezus, namelijk het woord van God leren te gebruiken. En ik moest daarbij ook denken aan stenen, dat het misschien ook stenen geestelijke les mag zijn. Namelijk, hoe kunnen we stand houden door het woord van God te lezen? Toen Jozua door de Jordaan naar het beloofde land moest komen, had God hem opgedragen van, neem hier 12 stenen uit het midden van de rivier als gedenkstenen. Neem ze mee, 12 mannen van de 12 stammen van Israël moesten elk een grote steen of een steen uithalen. En ze moesten dat ergens plaatsen of op een altaar of meedragen, dat ben ik nu niet 100% zeker. Maar met die ene bedoeling, namelijk als ze later zouden herdenken of vragen van wat is dat teken hier, die stenen, dat ze konden weten, God heeft ons op moeilijke tijden erdoor gebracht. Ze hadden al de overwinning gezien van Mozes op de Schelfzee. Ze stonden nu weer al voor die grote opdracht om het land, het beloofde land, dat God had beloofd in te nemen. Ze moesten een natuurlijke hindernis overwinnen, namelijk die Jordaan. En ze moesten die stad innemen. De eerste stad van het beloofde land was Jericho. En dan zien we dat God tegemoet komt in hun nood. Er was geen twijfel dat God niet zou tegemoet komen. En daarom zei God tegen hen, belangrijk die stenen mee te nemen. Herinneren wat er gebeurd is en generaties kunnen doorvertellen hoe het komt. Welk een geweldig effect kunnen stenen hebben. Of tenminste, stenen, geestelijke overwinningen. En daaruit leren. En er staat er ook zo mooi bij dat ze hun kinderen moesten vertellen waarom dat gebeurd was. Waarom ze die stenen meenemen. Omdat ze zouden weten dat God altijd voorziet en voor uitkomst zorgt. En dan zien we ook in de wereld, in die tijd van Jozua, welke een angst er was. Er staat letterlijk geschreven, en de angst overviel de volken rondom hem. Er staat ook van Jericho geschreven dat de deuren en de poorten en de muren toe waren. Er kon niemand meer binnen en niemand meer uit. Voor de angst voor de Israëlieten. Dat staat er werkelijk om. Voor de mensen die het willen opzoeken, dan moet je maar Jozua, denk ik, 4 beginnen lezen. Die geestelijke stenen, die stenen die ons doen overwinnen, die ons terugkijken naar ons leven als christen, maar die ons ook ergens altaar laat opbouwen om te weten, Jezus overwint altijd. Uit het woord van God kunnen we persoonlijk veel kracht en moed uithalen. We moeten het woord van God ook gaan lezen om het te begrijpen, om het toe te passen. En dan zien we verder in feite dat alles draait als we zien naar die verzoekingen om macht, om heldingsdrang en om het eigen ik. Alles draait om onszelf. En ik heb hier een artikel gelezen in het zoeklicht, voor de mensen die het zoeklicht hebben. En ik wil dat eventjes voorlezen, omdat wij ook vandaag de dag in feite mogen denken waar de wereld op wacht. En het is Een lezing van de Belgische psychiater Dirk de Wachter, er is geen christen. Maar die mens heeft werkelijk een goede visie. Ook weet of hij een christen is, dat weet ik niet, maar ik denk van niet. En de westerse mens, constateert hij, is geobsedeerd door de hang naar geluk, persoonlijk geluk, dat hij tot zijn absolute levensdoel heeft gemaakt, met alle kwalijke gevolgen van dien. Vroeger geloofden de mensen in een hemel na dit leven. Moeilijkheden en lijden konden worden gedragen, omdat er uitzicht was op de toekomst. In onze moderne maatschappij heeft de hemel afgedaan. Maar gevoelsmatig kan de moderne mens niet zonder. En probeert gij zich een hemel op aarde te creëren. Hoeveel mensen zijn daar niet mee bezig? Zolang de westerse mens hier een fantastisch gelukkig leven heeft, geeft hij de illusie van die zelfgemaakte hemel. Maar daar zit ook het probleem. Die aardse hemel blijkt heel fragiel. Er zijn tal van kleine of grotere moeilijkheden die zo'n Fata Morgana plotseling laten verdwijnen. De Wachter wijst erop dat ondanks onze ongelooflijke materiële welvaart en zoveel vermaak en genot, psychiaters en psychotherapeuten het nog nooit zo druk hebben gehad in onze samenleving. Onze samenleving is ziek. De laatste jaren zijn er meer psychiaters, psychologen en filosofen die net als de Wachter deze zorgelijke ontwikkeling constateren en suggereren dat de mens niet zonder zingeving van buitenaf kan leven. Sommigen gaan zelf zo ver zonder zelfgelovig te zijn, te stellen dat de samenleving zonder godsdienst niet goed kan functioneren. Blijkbaar hebben wij als mensen toch wel iets tekort. Blijkbaar zijn mensen die toch bezig zijn met mensen, zoals psychologen en andere mensen, ervaren dat de mens inderdaad niet alleen leeft, zoals Jezus zei, van brood alleen, maar van het woord van God. Het materiële dat de mens heeft, maakt hem niet volledig gelukkig. En als we kijken naar het nieuws, als we lezen hoe mensen vaak, jonge mensen, viel me nu ook op, weer van de week, dat jonge mensen zelfmoord plegen. Dat ene meisje daar van Kentnet, 26 jaar, waarom? Hoeveel jonge mensen zijn er die zelfmoord plegen, die toch naar onze normen denken alles te hebben en die toch niet gelukkig zijn? Dat is hier wat Jezus in feite bedoelt, dat een mens niet alleen van brood alleen leeft. En ik vind het in feite frappant dat mensen die niet gelovig zijn, zulke dingen schrijven. Dat ze constateren dat inderdaad alleen maar hier op aarde, als het allemaal goed gaat, dat het heel goed kan zijn. Maar alles is zo fragiel. Iedereen wil een kick. De een wil dat, de ander wil dat. Iedereen wil een kick. Een van onze kinderen was ook zo. Die leefde ook. Je had ook een idee van, ja, het leven moet aangenaam zijn. En je ging gaan paragliden of parachute springen. En je ging ook van alles doen, maar het is er ook niets in huis van gekomen. Maar jonge mensen, die willen dat. Hè. Het leven biedt, ze willen het leven ervaren. Totdat op een bepaald moment zich moeten constateren dat het inderdaad allemaal niet echt bevredigt. En ik ga terug naar mijn artikel hier. De Wachter schrijft ook cultuur van egocentrisme. De Wachter typeert de westerse mens als egocentrisch en ziet daarin het grootste probleem. Hij is beslist niet de enige. En is dat niet wat Jezus hier in feite wilde gaan aanhalen of een les voor ons, dat wij allemaal zo egocentrisch zijn en bezig zijn met de dingen die ons aangaan? Ons eigen ik moet bevredigd worden. En ik moet eerlijk zeggen dat het zo is. We moeten dat niet ontkennen. Iedereen heeft wel dat ik, als je getrouwd bent, dan weet je dat, uw vrouw zegt dat. Dat we allemaal ergens gericht zijn op onszelf, op ons gemak en op ons zijn. En dat is niet zo gemakkelijk om dat te doorbreken. We kunnen het allemaal wel zeggen, zoals ik al aangehaald heb. We kunnen het wel zingen, we hebben Jezus lief. En we willen hem volgen, pas op, tot op een bepaalde mate. Want alles wat ik niet wil, daarvoor ga ik Jezus niet volgen. En ik weet waarover ik spreek. Ik heb ook zo gedacht. En een mens verandert. We zijn nu oudste geworden. Een mens verandert. Waarom? En het is ook in feite een beetje egocentrisch. Als oudste wil je ook ergens succesvol zijn. U wilt dat de gemeente groeit. En u wil ook dat de gemeenteleden content zijn. Het draait ook allemaal een beetje om ik. Maar dat is een verkeerde uitgangspunt. Het draait niet om ik. Want als ik eerlijk mag zijn, zoveel voordelen heeft oudsten ook niet. Het vraagt tijd en moeite. Eer van mensen, wat is dat? Meestal krijg je nog kritiek. Dus Zo belangrijk is het hier. En toch ervaar je die strijd van jezelf, dat het zo belangrijk is dat jij het wilt doen. Ik, het cultuur van egocentrisme. De cultuur van eigen ik is wat Jezus hier ook aanhaalt. Namelijk dat wij zo gefocust zijn op ons eigen ik. Het gaat niet om ik, het gaat om Jezus. En ik mag gebruikt worden door Jezus. Ik heb het verlangen om gebruikt te worden samen met de anderen, samen met jullie, om voor Jezus te leven. Omdat we gezegd hebben, u behoor ik toe, u wil ik volgen. Tot op een bepaald punt, zeggen we dan. Maar we zijn slaven van Christus en dat God meer in. We zijn ons bewust geworden dat samenleven met Jezus, of tenminste die relatie met Jezus, meer inhoudt dan mijn eigen ik. Dat houdt meer in dan wat ik denk en doe. En soms moeten we inderdaad durven nee zeggen. Ik ben de eerste die durft nee te zeggen, omdat we niet alles aankunnen. Maar de belangrijke punten die wel belangrijk zijn, dat kunnen we doen. En dat moet ieder persoonlijk voor zichzelf uitmaken. Maar hier gaat het om, het gaat ermee om, dat de duivel die hier op aarde rondwandelt, één ding voor doel heeft, namelijk ons, mensen, alleen maar af te houden van het ware leven met Jezus. In de wereld kunnen we dat constateren. Er is hier een overvloed van luxe. Mensen gaan 3-4 keer op reis. We hebben alles wat we moeten hebben. We zijn content, of de meeste van ons toch. En toch is het soms diep in ons verlangen en in ons hart weinig blijheid. Die alleen kan opgevuld worden in Christus. En ik denk dat dat de kern is van alles. Er kan alleen maar werkelijk vrijheid, of tenminste blijdschap zijn in Christus Jezus. Dat is het doel, dat is het doel niet van de verzoeking, maar dat is ergens wat ik vandaag ook ervaar in mijn leven. Werkelijkheid in Christus. We kennen strijd. Iedereen heeft strijd. In zijn eigen gezin, misschien met zijn eigen zonden, met anderen. Iedereen kent strijd. En we leggen er plakkers op, maar echt vrij worden doen we niet. Nog niet. En we zijn inderdaad overgezet van de macht van de Satan naar de macht van Christus. Heeft de zonde dan geen macht meer over ons? Zeker. Het is niemand die van ons kan zeggen dat wij geen zonde hebben. En ik ben altijd versteld van mensen, van natuurlijke mensen, van niet-gelovigen als zij bepaalde grote overwinningen hebben. Ik lees graag artikels en ik lees graag biografieën van mensen die... Onlangs las ik van iemand die heel zwaar was. 200 kilo, denk ik. En dat hij tot de ontdekking kwam, of nee, 150, 200 is al zoveel, dat hij tot de ontdekking kwam dat hij inderdaad veel te zwaar was. En als je dat dan de artikel leest, hoeveel strijd en moeite heeft hem dat gekost om te zijn wat hij nu is, een normaal lichaam te hebben. En dat is ook zo bij ons. Het gaat niet vanzelf. We zijn wel overgeplaatst van het licht naar de duisternis, maar de macht van de zonde heeft ons nog altijd in de hand. En wij moeten leren ook te strijden met alles wat we hebben om een vrij kind van God te zijn. Strijden tegen ons eigen egoïsme, tegen onze luiheid of verslavingen of wat dan ook. Het gaat niet vanzelf. Het gaat zeker niet vanzelf. God geeft ons ook, of Paulus zegt het ook zo mooi, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten van de duisternis, denk ik, dat het zo staat. En de Satan weet wat onze zwakke plekken zijn. Maar, zoals ik al zei, Christus overwint. Denk aan die geestelijke stenen. En het doel van het alles, het doel van Satan is namelijk om niet te zijn wat we moeten zijn. Een licht te zijn, een zout te zijn. Ziekte kan ons weerhouden. Geen tijd hebben, geen interesse hebben. Hobby's die ons afhouden van het zoeken naar Christus. De televisie die ons afhoudt van het lezen in het woord van God. En we moeten allemaal eerlijk bekennen, of misschien zijn er een paar die dat niet hebben, maar het houdt ons zoveel af van werkelijk het leven met Christus. Hoeveel tijd investeren we niet in dingen die belangrijk zijn? En het zijn leuke dingen. Ik kijk graag naar films, mijn vrouw weet dat. Ik kijk graag naar zulke dingen. Maar het houdt ons zoveel af van het doel dat Christus met ons heeft. Mag dat dan niet? Tuurlijk mag dat. Maar in de juiste proportie. En wat heeft het voor... Ik bedoel, als het ons werkelijk afhoudt van Christus, dan kunnen we inderdaad ons een lichtje opsteken. Dus verzoekingen zijn van de duivel en hebben... En in feite, wat is het werkelijke nut? Of tenminste, het werkelijke nut. Waarom laat God in feite die verzoekingen toe? Waarom moest Jezus door de Heilige Geest geleid worden naar de woestijn? Oké, om te mogen zegevieren over de Satan en om het doel dat God had met Jezus werkelijkheid te laten worden, namelijk als vredevorst, redder van de mensheid, dat te kunnen uitvoeren. Om de relatie die verbroken was te herstellen met onze God. Zo is het ook in feite als we verzocht worden. Worden we verzocht van God? Niemand kan zeggen dat hij van God verzocht wordt. Dat staat in die Jacobusbrief. Maar we hebben wel allemaal die verzoekingen die God ergens toelaat met dat ene doel, omdat we net zoals Jozua zouden kunnen zeggen, om overwinning. Net om te mogen ervaren dat op bepaalde moeiten in ons leven kunnen overwonnen worden door Christus. Op de een of andere manier gebeurt dat altijd. Die gedenkstenen dat Jozua moest meenemen, dat was niet zomaar. Dat was om te herinneren, niet 10 jaar, 20 jaar, 40 jaar, 100 jaar, duizenden jaren, want het staat nu nog in het boek, dat God altijd voor redding biedt. En ik denk dat dat ook inderdaad zo mag zijn. God zorgt voor ons. Zijn onze moeiten en onze problemen dan niet zwaar genoeg? Ik denk het wel. En ik moest onlangs... We hebben onlangs gekeken naar een film, maar ik kan het eerste woord niet zeggen. Joël, gaat hij nog een keer zeggen? Nee, Joël gaat ook niet zeggen. En het gaat namelijk over een man en een vrouw die hun kind verliezen. Het is een prachtige film. Het is een film van Will Smith. En het eindigt op Beauty, voor de mensen die het wel aan het opzoeken. En die man is een zakenman. En hun kind sterft aan kanker. Ook onder de christenen gebeurt dat. Dus we moeten daar ook ernstig mee omgaan. En dan zie je heel dat proces. Zijn vrienden willen hem terug op. Je leeft dus in een wereld, in een waanwereld. Je kan dat niet aanvaarden. Je kan zelfs de naam van zijn kind niet uitspreken. Zijn vrouw is daarin anders. Vrouwen zijn meestal anders met gevoelens. Mannen kunnen moeilijk over gevoelens praten. En zo was het ook in die film. En op een bepaald moment komt hij terug bij zijn vrouw. En spreken ze hun gesprek. En dan zegt ze, en ik vond dat ook zo mooi. Dus zij gaan naar de kliniek. Ze waren dan ondertussen al gescheiden. En bij het sterven van dat kind zit zij te wachten op het resultaat, denk ik. En er zit iemand naast haar. En die vraagt, heb je iemand verloren? Of wie is het dat je verliest? En die vrouw zegt, ja, mijn kind is hier aan het sterven. Ja. Leukemie of kanker. En dan zegt die vrouw, oké, dat is misschien wel film, maar het heeft mij aangeraakt. Die vrouw zegt dan, hebt ook oog voor de bijkomstige schoonheid. En wat wil ze daar veel mee zeggen? Onze problemen zijn niet alleen van ik, en niet ik alleen aan de problemen. Er zijn ook andere dingen nog, buiten die beproevingen. En dat is misschien heel hard om dat te zeggen, als je kind verliest, ik heb het nog gelukkig, bij u niet meegemaakt, ik hoop het ook nooit mee te maken. Dat is gemakkelijk van iemand van dat te zeggen als hier van voor staat. En ik mag eerlijk zeggen, zoveel beproevingen, harde beproevingen hebben we nog niet gehad. Maar het is wel iets wat ik wilde doorgeven. Heb ook oog voor de bijkomstige schoonheid. Er is buiten dat om nog iets schoonheid, een schoonheid die ons vormt als mens in onze moeilijkheden. Bijvoorbeeld door die vrouw, die leidde een gespreksgroep met mensen die allemaal hun kind verloren hadden. Bewogenheid, vrienden die erbij komen, heb oog voor de bijkomstige schoonheid. En ik denk dat dat wel het enige ook wel belangrijk is. In onze moeite en in onze verzoekingen, dat we oog hebben voor die andere bijkomstige dingen. Die bijkomstige dingen die allemaal ervan zelf, die misschien als we die ervaringen niet zouden hebben gehad, dat we dat nooit zouden leren kennen. En in de vooral, dat we niet altijd gefocust blijven op ons probleem. Mensen kunnen hele zware problemen hebben. Hele zware. Maar als we altijd maar rondom ik draaien, dan is dat ook niet de bedoeling. Maar die bijkomstige schoonheid kunnen we inderdaad ook gaan vertalen naar Jezus Christus toe. Want juist in onze moeite, juist in onze miserie, mogen we God ervaren. Mogen we God ervaren dat hij op de een of andere manier ons tegemoet komt. En dat is niet altijd zo vlug en zo evident en zoals wij het zouden willen. Het is soms een mysterie, ik weet het. Het is soms een mysterie. Het geloof is soms een mysterie. Als we het allemaal konden vastnemen en zo doen en boef, boef, dan zou het nog zo gemakkelijk zijn. Maar geduld en vertrouwen en afwachten, zijn dat ook geen mooie bijkomstige schoonheden? Wachten tegen God spreekt. Wachten ten dat we verlossing krijgen, uitzien naar de toekomst, uitzien dat er verandering plaatsvindt. Dat zijn inderdaad ook bij ervaren dat God werkelijk spreekt. Dat zijn misschien wel die bijkomstige schoonheden die Jezus geeft. Dat iets wat we ontvangen hebben van God kan ons moeilijk afgenomen worden. Er zijn bepaalde situaties in mijn leven dat ik werkelijk kan aanhalen van toen heeft God ingegrepen. En dat geeft ons moed. Dat zijn die gedenkstenen waar we verder mogen opbouwen. Ik denk dat ik hier ga bij afsluiten. En dan zien we de reactie van de duivel. Ik ga dat nog gewoon aanhalen op vers 11. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. De duivel liet hem gaan. Hij had inderdaad al moeten erkennen, ja, maar Jezus ga ik niet veel aanvangen. Maar Jezus lukt dat niet. Jezus, dat is een geval apart. En hij liet hem gaan. Maar wij kunnen ook ergens in de kracht van Jezus overwinningen kennen. Meestal worden we dagelijks aangevallen in gedachten, in handelingen, wat weet ik allemaal. En toch moeten we leren strijden. We zullen hier niet volmaakt zijn. En echt gelukkig, wat is echt gelukkig? Maar die relatie met Jezus en dat overwinningsleven met hem, dat kunnen elke dag meer en meer groeien. We zijn niet apart gezet om hier zonder lijden en moeite in deze wereld te gaan. Er is zoveel nood in de wereld en vaak ook in onze eigen kerken. Denk maar aan de zieken die er zijn, aan de nood die er is. We zijn er niet van gespaard, maar we hebben wel dat we Jezus mogen kennen als schoonheid. Als overwinnaar tenminste. En dan wil ik verder gaan, namelijk met mijn openbaringen, dan ga ik afsluiten. Openbaringen 12 vanaf vers 11. En dan staat er ook een mooie tekst. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Zij, dat zijn zij die geloven. Zij hebben overwonnen in de eerste plaats door het bloed van het lam. Zonder het bloed van het lam is ons getuigenis waardeloos. Zonder het bloed van het lam, als we sterven als martelaar voor ons geloof, geeft het allemaal geen nut. Dat is het eerste. Namelijk het bloed van het lam. Dankbaar mogen we daarom zijn. Daarom verblijdt u hemelen en u die, daarin woont. Verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Dat wordt straks onze plaats. De hemelen. Ik weet niet hoe dat jullie dat vaak bezien, maar ik denk daar vaak aan. Hoe zal het in de hemel zijn? Wat zullen we daar doen? Hoe zal dat daar zijn? Verblijdt u toekomstgericht denken. Ons vasthouden aan wat we nu hebben, maar wat er in de toekomst zal zijn. Wetende, en dan wil ik nog verder lezen, want hier op aarde is het hopeloos voor de mensen die zich niet willen bekeren. Ik heb dat artikel voorgelezen, zelfs de psychologen zien dat al. Als mensen die niet geloven weten dat er hier op aarde alleen maar dat materiële, als dat het is, dan is het, ja, heeft het niet veel waarde. En we zien inderdaad rondom ons heen, veel mensen hebben nood aan, ja, om naar psychologen te gaan en om ergens te luisteren, een woord te hebben van luistering. Ze weten het ook niet meer, ze hebben alles, maar ze zijn niet meer content. Burn-outs zijn aan de lopende band de dag van vandaag. En dan staat er, dan wil ik nog afsluiten daarmee, wee hun die op de aarde en op de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar een weinig tijd geeft. Namelijk, dat is ook wat Johannes kreeg op Patmos. Namelijk, de duivel is op de aarde geworpen en we weten dat wij als gelovigen op een bepaald moment zullen opgenomen worden. Ofwel komt Jezus terug. Hoe dat allemaal in elkaar zit, ik weet het niet juist. En dat is niet zo, voor mij is dat allemaal niet zo belangrijk. Ik weet dat ik gestorven ben, ga ik naar Jezus. En ik weet ook dat plots in een bazuingeschal Jezus kan komen en wij levenden opgenomen worden in de hemel. Dat weet de duivel des te meer. Daarom komt hij in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En hoe gaan wij om met onze tijd in verband met Christus? Het is ons levensdoel, of het zou moeten ons levensdoel zijn, om ons in te spannen naar Christus toe. En vaak zijn we zo laks, zo ikgericht, dat het heel weinig van wat we soms zeggen, weinig realiteit geeft. En ik ben er mij in de eerste plaats ook bewust van. heel, want ik kan het misschien wel mooi zeggen, maar in mijn eigen leven mag ik inderdaad ook heel wat punten nog waar ik moet aan werken. Maakt mij dat ontmoedigd? Nee, dat maakt mij zeker niet ontmoedigd. Ik ben niet de man die gauw ontmoedigd raakt. Omdat ik weet, ik ben een kind van God en God heeft tijd nodig om mij te vormen. Vaak zegt mijn vrouw, hij verandert nooit. En ik zeg dan, ja maar, Mozes had 40 jaar nodig in de woestijn, dus heb geduld. Ja, natuurlijk pakt dat dan ook weer niet, maar de rest ga ik dan niet zeggen. Dus, maar het is wel zo, mensen, wij mogen, of wij moeten in feite, wat we vaak zeggen en doen, in de praktijk toepassen. Zoals ik al heb gezegd, wij horen bij God toe en we willen nu volgen, maar vaak zijn het loze woorden dat we zingen. Als we eerlijk zijn met onszelf, het zijn allemaal loze woorden. Zo, ik wil misschien nog afsluiten. Zingen we nog een lied?
We hebben het al gehad over God die groot en machtig is, over God die Vader is. Maar God is ook onze aanmoediger. Iemand die aan onze zijlijn staat en die zegt van, hey, jij bent prachtig, jij bent sterk, je kan het aan. Iemand die voor ons is, die naast ons wandelt en die roept, hou vol. En dat is ook de titel van het volgende liedje. Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier, met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland, voor ons klaar. Houd vol, hij laat niet los. Er is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Houd vol, houd vol, en laat niet los. Wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Houd vol, houd vol en laat niet los. En het volgende lied is een offerlied aan, van ons eigenlijk naar God toe. Het spreekt uit dat we alles wat dat we in ons hebben willen overgeven aan God. Juist omdat Hij onze maker is, onze vader is, onze aanmoediger is, onze trainer, onze vriend. Hij wil alles voor ons zijn. En dan is het logischste dat wij ook kunnen doen, terugzeggen tegen God. Van, hey, God, hier is mijn hart, hier is mijn leven. Aanvaard het. Ik wil voor u leven en ik wil alles geven aan u.
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen in mij. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen mij. Ik ben van u, ik ben aanvaard, ik ben geliefd en puur gemaakt. Ik leef opnieuw, ik adem in, ik vind herstel, een nieuw begin. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid. Gemaakt. Ik leef opnieuw, ik adem in, ik vind herstel, een nieuw begin. U bent sterk, u behoudt, nu vergeeft, u bent trouw. Hier is mijn leven. Hier is mijn leven. Spreek uw waarheid binnen mij.
Denk erover na wat je zingt. Dat niet zomaar loze woorden zijn, maar dat echt uw hart verlangen is wat hij denkt. En dat de waarheid binnenin jou is. Hier is mijn leven opnieuw.
Hier is mijn leven. Hier is mijn leven. Spreek uw waarheid binnen in mij. bent meer dan genoeg. U bent hier, u bent goed, u bent hoog, u die redt, u bent al. Mijn hart, Heer, spreek uw waarheid binnen in mij. Hier is mijn leven, hier is mijn leven. Spreek uw waarheid binnen in mij. Spreek uw waarheid binnen in mij.
Dan wil ik nog een ronde mededeling. Ik wil nogmaals aanhalen voor het kerstontbijt. We zijn jammer genoeg tot nu toe maar met een kleine 30 man. En we zouden toch graag een beetje meer mensen hebben. Dus voel jullie vrij. Dus volgende week vanaf 8:30, 9:00 is er ontbijt. Het wordt hier allemaal mooi opgediend. Lekkere koeken, koffie, choco, van alles en nog wat. Gezellig samen zijn. En om 10:00 gaan we dan de dienst beginnen. Ik wil ook erbij aanmanen voor de mensen die niet blijven eten en ze komen hier toe om 10:00, dat ze niet moeten zeggen, amai, zijn ze nog niet klaar? Het is niet de bedoeling dat wij hier onze boterhammen, het zijn wel geen boterhammen, onze koeken gaan opeten in een vol tempo, omdat jullie mensen op 10:00 zouden kunnen beginnen. Het is wel de bedoeling dat we ergens een gezellig moment hebben, tijd nemen voor het ontbijt, tijd nemen voor elkaar, en is het 10:15, 10:30, sorry voor jullie dan, maar we gaan het wel op ons gemak doen. Zo, mensen, voel al er vrij om op te geven. En dan hebben we volgende week onze kerstdienst. Zo, dan wil ik nog afsluiten in gebed. Vader, wij danken u, Heer, dat wij het voorrecht hebben om bij u te komen, Heer. Hele verzoekingen, ze zijn op ons afgevuurd. U hebt ze overwonnen, Heer, en wij schuilen bij u. Geef ons inderdaad wijsheid en inzicht die nodig is om met verzoekingen en verleidingen om te gaan. Vader, we zijn slaven van Christus en we hebben de opdracht om meer en meer te gelijken op u. Heer, vanuit dat positief, vanuit dat positief denken, namelijk dat we kinderen zijn van u, Heer. Dat u wilt door uw Heilige Geest bewerken wat wij als mensen niet kunnen. Heer, u verandert mensen. Dat mogen wij ervaren en dat mogen we zeker weten. U verandert mensen en we danken u daarom. We vragen dan ook bijzonder de zegen over onze gemeente, Heer. Heer, wilt u zegenen? Wilt u ons leiden en ons bewaren? Heer, we danken u dat we net zoals we hebben gezongen, u behoren wij toe. En we danken u daar enorm voor, Heer. En niets of niemand kan ons dat afnemen. Geprezen zij uw heilige naam. Amen. Iedereen nog een goede zondag en tot volgende week om 8:30.